Goedemiddag. Fijn om weer bij jullie te zijn. Bedankt voor de uitnodiging. Deze stralende zondag. Inderdaad, vorige keer hebben wij nagedacht, een aantal weken geleden, over disciples.
Het zijn van een discipel. En vandaag wil ik met jullie nadenken over discipelmakers gezocht. Vorige keer keken we hoe Jezus zijn discipelen riep. We hebben toen gelezen uit Matthäus 4. En we hebben toen gezien dat hij die vier mannen roept. En de focus van die preek lag met name op het feit dat hij niet alleen riep om één moment een besluit te nemen. Om ja tegen Jezus te zeggen of in hem te geloven. Maar dat hij hen eigenlijk riep een leven lang om bij hem in de leer te gaan. Om met hen onderweg te gaan. Of om dat Bijbelse beeld te gebruiken om onder het juk te gaan. Bij de rabbi Jezus Christus. Weet je nog Matthäus 11, waar hij zegt, mijn juk is zacht en mijn last is licht. En we hebben toen vier taken van een discipel overdacht. Dus even de herhaling. Het allerbelangrijkste is dat een discipel bij Jezus is. Jezus stelde hen aan om bij hen te zijn. Markus 3, vers 14. Dat is onze eerste roeping. Als volgelingen van Jezus. Niet om allerlei dingen te doen. Of heel veel voor elkaar te boksen, maar om bij hem te zijn, om een liefdesrelatie met hem te hebben. Het tweede is om in zijn woord te blijven. Jezus' manier om ons te beïnvloeden en ons te leiden is door zijn woord en door zijn Heilige Geest. Hij zei, als je mijn woord blijft, dan ben je werkelijk mijn discipel. Het derde is zijn woord doen. Daar hebben we best wel over nagedacht. Niet alleen de woorden van Jezus horen, maar ook zijn woord doen. Jezus zei zelfs, als je de woorden alleen hoort en ze niet doet, dan vergelijk ik je met een dwaze bouwer die zijn huis op het zand bouwt. Je hebt het misschien heel veel gehoord. Misschien ken je bijbelteksten uit je hoofd. Maar de vraag is, ben je bereid om het te doen? Dan zal ik je noemen een wijze bouwer. Neem mijn geboden in acht. Doe wat ik u gebied. En dan het vierde is, dat we, en dat is eigenlijk het overkoepelende doel, is dat we steeds meer op hem gaan lijken. Ik heb daar ik vind het toch een hele indrukwekkende tekst bij gezet. Uit Matthäus 10 en Lucas 6. Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester. Oké, mag ik naar de volgende. Vandaag gaan wij nadenken over het discipelen maken. Dus niet alleen het zijn van een discipel, maar ook een discipelmaker. Anderen weer meenemen in discipelschap. En ik wil met jullie gaan lezen uit Matthäus 28, vers 18 tot 20. En de preek van vanmiddag zal uit twee delen bestaan. Het eerste stuk zal ik deze drie teksten met jullie doornemen. Dat is eigenlijk de opdracht tot discipelen maken. En in het tweede deel van de preek wil ik naar de praktijk gaan. Dit zijn wat praktische boodschappen. Ik heb deze ook in onze gemeente in Middelburg gehouden. Ook gewoon om praktisch met elkaar na te denken over wat is een discipel en hoe maak je discipelen. Dus het tweede deel van de preek zal gaan over hoe kun je dan concreet bijdragen aan het maken van discipelen. Ik moet eigenlijk zeggen, hoe kan Jezus door ons heen discipelen maken? En wat ik nu even snel zeg, is super belangrijk voor het begrip van deze preek. Dat het niet allereerst ons werk is, maar dat hij dat door ons heen doet. Dus het eerste deel, de opdracht uit Matthäus 28 en het tweede deel, de praktijk van discipel maken. Matthäus 28 vers 18. Ik lees even vanaf vers 16, dat is wel mooi. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen ze hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Ik wil nog kort bidden. Heere, trouwe Vader, we hebben uw woord gelezen, woorden van u, Heere Jezus, uw laatste woorden op aarde voordat u ten hemel voer. En we zijn zo dankbaar voor deze woorden en die willen we vanmiddag overdenken. De opdracht die u geeft, maar ook de belofte die u erbij geeft. En we willen bidden dat u ons door de Heilige Geest een alert en een frisse geest geeft. Dat we vanmiddag zullen luisteren wat u ook tot ons wil zeggen. Wilt u mij ook helpen om het helder en nederig uit te leggen. Zodat we samen als discipelen aan uw voeten zitten. Dat bidden we in de naam van Jezus. Amen. Eerst de opdracht tot discipelen maken. Waar staat deze opdracht? Nou, ik denk als ik dat aan jullie zou vragen, dan zou je zeggen inderdaad Matteüs 28 vers 19, waar Jezus zegt, ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader, de Zoon en van de Heilige Geest en hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Misschien als je naar deze woorden kijkt, zou je kunnen zeggen, maar waar staat dan hier de opdracht om discipelen te maken? Ik lees hier niet het woord discipel en ik lees hier ook niet het woord maken. Nou, het helpt ons wel, denk ik, om naar de Engelse tekst te kijken. Daar staat, go therefore and make disciples of all nations. Maak discipelen. Dat staat ook letterlijk in de grondtekst. In het Nederlands is dat een beetje wegvertaald. Ik denk dat wij de laatste decennia zien dat discipelschap en discipel zijn en discipelen maken steeds meer weer in de kerk naar boven komt. Maar 40, 50 jaar geleden, als je in de Nederlandse kerk zei discipelen maken, was dat niet echt een gangbare kerkelijke uitdrukking. Onderwijzen, dat kennen we wel. Onderwijs al de volken. De HSV heeft het ook nog zo vertaald. Onderwijs al de volken. Maar letterlijk staat er dus, maak uit alle volken discipelen voor mij. Dat is de opdracht. En wat opvallend is, dat zie je in het Nederlands ook niet zo goed, dat in deze zin, deze best wel volle zin, er eigenlijk maar één actief werkwoord staat. Misschien zeg je, hè, er staan toch wel meer werkwoorden in. Er staat als eerste ga, als tweede onderwijs, als derde dopen en als vierde hun leren. Dat klopt, je hebt gelijk, er staan vier werkwoorden in. Maar in de manier waarop ze in de grondtekst zijn omschreven, is er één opdracht. En alle andere, die worden eigenlijk verondersteld. Je zou het dus beter, als je het letterlijk vertaalt, zo kunnen vertalen. Dan staat er, terwijl jullie gaan, maak discipelen van alle volken, terwijl je hen doopt en terwijl je hun leert alles wat ik jullie geboden heb. Met andere woorden, Jezus zegt, jullie gaan dopen, jullie gaan leren in acht te nemen en terwijl jullie die drie dingen doen, gaan, dopen en leren, is de hoofdbedoeling van dat alles, maak ze tot discipelen. Dus leren, dopen, gaan, uitgaan, het evangelie verkondigen, getuigen, dat heeft één overkoepelend doel, is dat die mensen die je bereikt, discipelen worden, volgelingen van mij. Dus dit werkwoord hier, onderwijs al de volken, make disciples, is eigenlijk de hoofdopdracht die hier staat. En het is indrukwekkend dat dit de laatste woorden zijn van Jezus voor zijn hemelvaart. Zie je die mannen staan daar op die berg waar ze afgesproken hebben? Jezus roept ze bij zich en hij zegt, nu ik jullie 3 jaar onder het juk heb meegenomen, nu ik 3 jaar mijn leven met jullie heb gedeeld, nu ik 3 jaar met jullie onderweg ben geweest, ik ga heen naar mijn Vader, ik ga jullie de Heilige Geest sturen, hij zal jullie dopen, hij zal als het ware jullie vervullen, jullie in vuur en vlam zetten en dan gaan jullie. Straks in Handelingen 2 gaan jullie. En alles wat jullie dan gaan doen, gaan, dopen, leren, onderwijzen, dat alles heeft één doel. Maak uit alle volken, Jood en Heiden, discipelen. Met andere woorden, deze tekst is best wel kern. Is best wel belangrijk als het gaat over de taak van discipelen, als het gaat om de taak van gelovigen die Jezus volgen. Wat heel mooi is, is dat deze tekst niet op zichzelf staat. Deze tekst is omgeven door twee prachtige waarheden. De eerste is, Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ik wil jullie even vragen naar die bovenste woorden te kijken. Dit zijn natuurlijk hele bekende teksten. Maar wat zegt Jezus hier eigenlijk? Hij zegt, ik beschik over alle autoriteit. Ik ben de Allerhoogste in de hemel. Daar word ik aanbeden als de Kyrios. Daar ben ik de Heere der Heren. Ik ben de Allerhoogste in de hemelse gewesten. daar waar de overheden, de machten, de geestelijke machten in de lucht zijn, daar ben ik de Allerhoogste. En over de hele aarde, waar jullie straks over uitgaan, waar jullie op zoek gaan om mijn boodschap te verspreiden, over die aarde ben ik de Allermachtigste. Jezus claimt dus dat hij alle macht heeft. Dat is al voorzegd. Als je de profeet Daniël wel eens gelezen hebt, ben je misschien deze woorden tegengekomen. Daniël 7 vers 13. Ik bleef toekijken in de nachtgezichten. En zie, met de wolken van de hemel kwam iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen. Jongens en meiden, even tussendoor. De oude van dagen, dat is niet echt een gebruikelijke naam van God. Misschien ken je wel dat prachtige opwekkingslied The Ancient of Days van City Alight. Dat komt hier vandaan. De oude van dagen. Nou, daar tot de oude van dagen kwam iemand als een mensenzoon. Wij weten natuurlijk dat dat de Heer Jezus is. En er staat, en men deed hem, Jezus, voor zijn aangezicht, het aangezicht van de oude van dagen, van God naderen. En hem, dat zag Daniël in een visioen, hem werd gegeven heerschappij, eer, koningschap en alle volken, natieën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan en zijn koninkrijk zal niet te gronde richten. Te gronde gaan. Met andere woorden, Jezus heeft van zijn Vader alle macht gegeven. Ja, dat is eigenlijk wat hij zegt. Mij is gegeven door de oude van dagen, door God zelf, door de eigenaar, de schepper zelf. Mij is gegeven alle autoriteit. Wat zegt Jezus hier? Ik heb niet alleen de macht over het Joodse volk. Ik heb niet alleen de macht over de zon en de maan en de sterren. Ik heb niet alleen de macht over de engelen in de hemel en over alle hemelwezens. Ik heb niet alleen de macht over Satan en zijn demonen. Ik heb de macht over ieder levend mensenkind dat op aarde leeft. Jood en heiden. Ze zijn allemaal aan mij gegeven. Nou, als je dit even bedenkt, lieve mensen. Want dit gaat over onze Heer Jezus Christus, hè? Zie je hem in zijn grootheid? Hij is echt de Allerhoogste. Misschien ben je van de week een beetje onder de indruk geweest van die dreigende woorden van Trump. Misschien ben je een beetje onder de indruk geweest van wat er allemaal gebeurt op geopolitiek niveau. Het is inderdaad niet best. Het is niet best. Al die spierballentaal, al dat machtsvertoon, al die hebzucht. Het gaat echt richting het einde. En je zou ervan in paniek kunnen raken. Ik liet het even aan mijn zonen zien van de week. We waren samen even aan het kijken. En ze keken elkaar aan en ze zeiden zo, van die wereldleiders die gewoon openlijk op televisie ruzie maken en clashen. Spierballentaal. Met een toon waarvan je denkt, waar is de moraliteit? Je ziet eigenlijk iets van de achterkant van het decor, wat er in deze wereld speelt aan belangen. Vreselijk. Nou weet je wat vanmiddag zo geweldig is, dat Jezus zegt, no worry. Ik sta ver boven al deze machten. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ik draag de sleutels en mijn koninkrijk gaat komen. Nog even en dan staat de hele menigte aanbidders voor de troon van het Lam. Dat is wat hij zegt. En dan zegt hij, ga maar. Ga maar, maak maar discipelen. Het is alsof hij zegt, zie je mij, ik heb alle macht. Echt heel de aarde gaat voor mij buigen. Terwijl jullie gaan, maak discipelen. Dat kan ons toch ontzettend veel vertrouwen geven als wij zijn opdracht uitvoerden. Zoals hij ooit het water stilde. Zoals hij zieken geneest. Zoals hij doden opwekt. Zo is hij in staat om door ons heen te werken en zijn macht aan ons te laten zien. Daarop kun je vertrouwen als je christen bent in India en er geweld dreigt. Prijs God dat het niet gebeurd is. Maar de dreiging is er. Daarop kun je vertrouwen als je werkzaam bent in de sloppenwijken in Brazilië. Als je het evangelie zaait tussen je collega's. Of met je studiegenoten of met je klasgenoten, jongens en meiden, iets over de Heer Jezus deelt. Als je in je straat in gesprek bent met orthodoxe mensen, of multispirituele mensen, van New Agers tot Rooms-Katholieken, tot Hindoes, tot Boeddhisten, tot Moslims, tot hyper-Calvinisten. Je hoeft er niet bang voor te zijn. Jezus heeft alle macht. Dat is het bovenste wat hij zegt. En dan komt hij na de opdracht met nog een geweldige belofte. Eigenlijk, jongens en meiden, zie je dat deze opdracht om discipelen te maken ingeklemd staat. Je noemt dit ook wel in de taalkunde gesandwiched staat tussen twee geweldige beloften. Hij zegt dan, terwijl jullie gaan, ik ben met jullie. Alle dagen. Tot aan de voltooiing van de wereld. Als je het Matthäus-evangelie een beetje kent, dan weet je dat er in Matthäus 1 staat dat er een man geboren zou worden, een Messias, en zijn naam is Immanuel. Dat betekent, God is met ons. De belofte uit Jesaja 7. Ik ben met jullie, Immanuel. En het Matthäus-evangelie eindigt met de belofte, Immanuel is met jullie. Tot aan de voltooiing, de voleinding van de wereld. Dit betekent, totdat het koninkrijk definitief doorbreekt. Dus, als je deze drie versen samenvat in een plaatje, dan ziet het er ongeveer zo uit. Dit is de sandwich, of de hamburger, jongens en meiden. In het midden staat de opdracht. Maak alle discipelen, maak uit alle volken discipelen voor mij. En die worden omgeven door twee prachtige beloften. De eerste, zegt Jezus, mij is gegeven alle macht. En de tweede, ik ben met jullie tot het einde van de wereld. Kortom, wat betekent dat? In het midden de opdracht, daarvoor de autoriteit van Jezus en daarna de belofte van zijn aanwezigheid. Volgens mij is dit voor allen die discipelen willen maken echt iets geweldigs. Jezus heeft alle macht en Jezus is er altijd bij. Dat is wat hij zegt. Zie je dat in deze tekst? Ik vraag niet zozeer of je mij gelooft. Ik vraag niet zozeer of je dit een goede preek vindt. Ik wil eigenlijk vragen, zie je wat hier de tekst zegt? Maak discipelen, want ik heb alle macht, want ik ben met je, tot aan de voltooiing van de wereld. Deze teksten, vooral die en die, worden nogal eens vaak op wenskaarten geschreven. Mij is gegeven alle macht en ik ben met jullie tot aan de voltooiing van de wereld. Het is prachtig om die aan iemand te appen of op je WhatsApp-status te zetten. Hartstikke mooi. Maar zie je dat ze in de context staan van de opdracht om discipelen te maken? Deze beloften zijn bedoeld voor mensen die vers 19 in praktijk willen brengen. Ik wil uit alle volken, zelfs onder de Hollanders, discipelen maken. Oké, als je dit met mij overdenkt, jongens en meiden, deze heerlijke hamburger, dan zou je zeggen, dat is veelbelovend dit. Maar hoe doen we dat dan in de praktijk? Want, volgende dia, een hamburger moet je niet alleen analyseren, een hamburger moet je ook opeten. Hoe kunnen we dan in de praktijk met die hamburger aan de gang? Hoe kunnen we dit nu doen? Hoe kunnen wij discipelen maken? En daar wil ik in het tweede deel van mijn preek, nu wij met elkaar de tekst hebben gezien, de opdracht hebben gezien, gesandwiched tussen die twee beloften. Nu willen we dit met elkaar praktisch maken. En dan ga ik drie dingen met jullie over zeggen. En ik wil je echt vragen om mee te luisteren. Ik weet, het is zondagmiddag. Misschien heb je vanmorgen al wat gedaan. Misschien heb je het zonnetje op je huid geschenen en ben je een beetje slaperig. Maar ik wil je vragen om echt mee te doen. Wat kunnen we nu doen? Hoe kunnen wij discipelen maken? Het eerste wat ik wil zeggen is, wij maken allemaal discipelen. Dit is een beetje een ontnuchterend gegeven, lieve mensen. Zoals wij allemaal iets aanbidden, er zijn geen atheïsten, we geloven allemaal iets, we aanbidden allemaal iets. Zo leven we ook allemaal iets uit. Zo geven we ook allemaal een zeker voorbeeld. Wij zijn allemaal, laat ik het even modern zeggen, wij zijn allemaal influencers. De een meer dan de ander, maar we zijn mensen die een voorbeeld stellen voor anderen. Of je dat nu doorhebt of niet, of je dat nu intentioneel doet of niet, we zijn allemaal mensen die discipelen maken. Laat ik het even heel simpel zeggen. Elke vader of elke moeder maakt discipelen. Elke oudere broer of zus maakt discipelen. Je laat een voorbeeld na voor mensen om je heen. Ons leven geeft een boodschap. We dragen allemaal een erfenis over. De vraag is niet of wij discipelen maken, de vraag is welke discipelen we maken. Kinderen bijvoorbeeld merken dat heel erg aan hun ouders. Waar leven papa en mama voor? Wat vinden ze echt belangrijk? Waar houden papa en mama van? Wat is voor hen een no-go en wat is voor hen een go? Dat weten kinderen heel goed. Mijn kinderen weten intuïtief welke vragen ze aan hun moeder moeten stellen en welke vragen ze aan mij moeten stellen. Dat weten ze al als ze 4 of 5 jaar zijn. Waarom? Ze kennen de waarden van papa en mama. En als daar enige ruimte zit, dan is dat voor hen interessant. Dat biedt perspectief. Kinderen volgen heel makkelijk hun ouders. Wij hebben een zoontje van bijna 4, Juda, die een half jaar geleden in de douche deed ik ineens plots de deur open en toen stond hij daar op een krukje voor de spiegel met een scheermesje zo. En toen ik goed keek had hij hier 2 van die streepjes zo. Hij had gedacht, dat ga ik ook eens doen. Ik ga eens scheren. Nou, hier een plaatje daarvan. Hoe komt dat? Ik heb nooit gezegd dat hij dat moet doen, maar hij doet dat na. Of een jongetje van 4, 5, die op een autootje rijdt, jongens en meiden, en zijn hand zo op het stuur legt. En je eigenlijk ziet, hij is iemand aan het nadoen. Hij is iemand aan het nadoen. Of een meisje van 5 of 6 of 7, dat met haar haar speelt en bezig is met haar uiterlijk. En allerlei bewegingjes maakt waarbij je denkt, hè, dat heeft ze ergens gezien. Die doet de grote zus of de moeder na, of welke rolmodel ze ook voor ogen heeft. Wij geven allemaal een voorbeeld. Wij maken allemaal discipelen, zowel positief als negatief. Ik wil een aantal Bijbelse voorbeelden noemen. Eli had meerdere zonen, de priester Eli uit 1 Samuel. En de zonen die hij had, gingen niet in de weg van de Heere. Ze deden in de tabernakel gewoon echt hun eigen zin. Weet je waar deze zonen een spiegel van waren? Van de teloorgang van Eli zelf. Eli zelf die de stem van God niet meer hoorde. Eli zelf die niet meer profetisch verstond wat het volk nodig had. God ging hem voorbij en moest Samuel roepen omdat Eli bezig was met andere dingen. Zijn zonen gingen in de weg van zijn vader. Een tweede voorbeeld is een van de koningen van Israël. Die heeft er zelfs een naam aan overgehouden. Jerobeam. Zijn bijnaam is de koning die Israël zondigen deed. Hij maakte zondige discipelen. Maar positief, een aantal voorbeelden. Wat denk je van de moeder van Mozes? Jochebed. Jullie kennen het verhaal, jongens en meiden. Mozes was waarschijnlijk 4, 5, 6, 7 jaar bij zijn moeder. Toen moest hij naar het paleis van de farao. Naar de dochter van de farao. En in die 5, 6, 7 jaar heeft God door Amram en Jochebed iets in het leven van deze kleine jonge man gedaan, waardoor hij een liefde had voor zijn volk en vooral een liefde voor de God van zijn volk. Want toen hij, zeg maar, de kroonprins in wording was, 40 jaar oud, levend, 33 jaar lang of 30 jaar lang in het hof van de farao, moet je eens indenken, 30 jaar lang blootgesteld aan een totaal ander wereldbeeld, kwam het in zijn hart op, zegt Hebreeën 11, op zijn 40ste, om zijn volk te bezoeken en weigerde hij een zoon of dochter van de farao genoemd te worden, want hij wist zich geroepen door de God van Israël om zijn volk te bevrijden. Hij had het loon voor ogen. Misschien zeg je, dat is een bovennatuurlijk werk van God in het leven van Mozes. Je hebt helemaal gelijk. Maar dat bovennatuurlijke werk van God geschiedde wel door de mensen van God. Bijvoorbeeld door zijn vader en moeder. Mozes was gediscipeld in zekere zin. Al was het maar kort, al was het maar als jonge zoon door zijn ouders. Later in het leven van Mozes zie je dat hij een discipelmaker was. Weet je wie enorm beïnvloed is door Mozes? Jozua. Ik vind het zo'n indrukwekkende tekst in Exodus dat Mozes voor het aangezicht van de Heere is. En dat dan de wolk neerdaalt en dan staat er zo heel fijnzinnig in Exodus geschreven, door Mozes zelf opgeschreven, dat Jozua niet week uit de tent van de Heere. Jozua heeft Mozes gevolgd in zijn omgang met God. En later zei God tegen hem, Jozua, wees niet bang, zoals ik met Mozes geweest ben, zo zal ik met jou zijn. En Jozua wist wat dat betekende. Hij wist wat het was dat God met Mozes was. Dat had hij gezien, dat had hij geproefd, dat had hij geroken. Ander voorbeeld. Elisa werd gediscipeld door Elia. David betekende veel voor Salomo. Lucas voor Theophilus. Jezus voor zijn discipelen. En Paulus voor Timotheus. Het voorbeeld van mensen is altijd een voorbeeld wat leidt tot discipelschap. Met andere woorden, mensen zullen erdoor beïnvloed worden. Een paar weken geleden stond er in de krant een artikel van een onderzoek wat gedaan is op het Hoornbeek College. Ik denk bij jullie veel wel bekend. Er was onder mbo-studenten een breed onderzoek geweest naar bijbellezen. En een van de opvallende uitkomsten, ze hadden 7 opvallende uitkomsten en de nummer 1 was, welke factoren jongeren het meest stimuleren om een bijbel te lezen. Dus de vraag is eigenlijk, hoe krijg je een tiener, iemand in de mbo-leeftijd, aan het bijbel lezen? En het onderzoek wees echt uit, met stipt bovenaan hebben jongeren van, wat zijn ze dan, 15 tot 20, 16 tot 20, hebben verteld, de meest stimulerende factor om mij aan het bijbellezen te krijgen is dat ik mijn ouders zie bijbellezen. Ik vind dat echt indrukwekkend. Het feit dat een jongen van 16 s'morgens beneden komt om zijn boterhammen te smeren en daar in het hoekje van de bank of in het kantoor zijn vader hoort bidden. Of zijn moeder ziet Bijbel lezen. En ziet dat papa en mama met God wandelen. Dat doet iets in het hart van het kind. Kinderen leren meer van wie je bent dan van wat je onderwijst. You teach with your life. Je onderwijst met je leven. Dat is het eerste wat ik wil zeggen. We maken allemaal discipelen. 2. Hoe maken we dan discipelen? We kijken met elkaar naar een tekst uit 2 Timotheus 3 vers 10. Daar pakken we de discipelschapsrelatie tussen Paulus en Timotheus. En ik wil je vragen om die tekst even met mij op te zoeken. 2 Timotheus 3 vers 10. Paulus blikt daar terug op zijn relatie die hij had met Timotheus. Nu zit Paulus in de gevangenis. Timotheus is in Efeze. Ze zijn ver bij elkaar vandaan. Ze konden niet whatsappen, jongens en meiden. Ze konden geen mail sturen aan elkaar. Ze konden niet bellen. Maar Paulus kon wel een brief schrijven. En in die brief kijkt hij terug op zijn relatie met Timotheus. En in 1 vers zegt hij daar heel veel over. Hij zegt, Timotheus 3 vers 10. Maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs. Levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding in mijn vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn. Heel waarschijnlijk was Timotheus in jaren 15, 16, 17 toen hij voor het eerst met Paulus meeging. Je leest dat in Handelingen 14. Timotheus kwam waarschijnlijk uit Lystra en Derbe. En er was een jonge man die in de gemeente, waarschijnlijk in Lystra of Derbe, tot geloof gekomen was. En van hem werd een goed getuigenis gegeven. Dus het was een jonge discipel, Timotheus. En Paulus heeft hem ontmoet tijdens een van zijn missietrips. En waarschijnlijk hebben oudere broeders hem gezegd, hey joh, heb je al een keer met Timotheus gepraat? Of heb je daar al eens een keer koffie mee gedronken? Het is een jonge broeder die een hart voor de Heere God heeft. Zijn moeder was Joods, zijn vader was een Griek. Hij heeft een Griekse naam, maar hij heeft van kindsbeen af de schriften geleerd als een Joodse jongen. Van zijn moeder en van zijn oma, zegt Paulus in 2 Timotheus 1. En Paulus heeft met Timotheus koffie gedronken. En hij heeft in hem iets gezien. En hij heeft gezegd, ik zou je wel mee willen vragen op mijn zendingsreis. Ga je met mij mee? Langs verschillende gemeentes die gesticht zijn. En Paulus neemt hem mee op zijn eerste trip. Op zijn tweede zendingsreis. En hier, helemaal aan het einde van zijn leven, zegt Paulus hoe die met Timotheus is omgegaan. Hij zegt, zie je dat vers 10? Jij hebt mij nagevolgd. In het Engels staat er, you followed me closely. Je bent als het ware heel dicht bij mij gebleven. De NBG zegt, jij hebt mij volledig gekend. Een hele eenvoudige vertaling zegt, jij hebt mij stap voor stap gevolgd. Anderen zeggen, je bent geconformeerd door mijn voorbeeld. Je bent door mij gevormd. Wat heeft hij dan gedaan? Paulus heeft Timotheus geleerd om Jezus te volgen. Even heel praktisch. Weet je wat ik mooi vind, broeders en zusters? Timotheus had zijn moeder, Lois, en zijn oma Eunice, of andersom. Misschien noem ik nu zijn oma zijn moeder en andersom, maar je snapt wat ik bedoel. Hij had twee vrouwen die hem opgevoed hebben waarschijnlijk. Nou ja, gewoon zijn oma en zijn moeder, met wie hij heel close was. Die hebben veel voor hem betekend. Die hebben hem het woord van God onderwezen. Maar weet je, en ik spreek even ook tot de ouders die hier zitten. Ook tot de ouders van tieners. Het is geweldig als je je kind het woord van God kan meegeven. Het is geweldig als je met je kind geloofsgesprekken kan voeren, samen de Bijbel kan lezen, kan lachen, plezier kan maken, gezelligheid kan hebben en goede gesprekken kan voeren. Maar alle ouders zijn super blij met andere volwassenen die met onze tieners optrekken. Onze oudste is 14 en ik heb echt gemerkt, als hij optrekt met een jongen van 18, hij had ooit een pianoleraar die heel veel in hem investeerde. Elke week ging ze piano spelen. Wij hadden daar een dubbel doel mee. Dat de piano leerde spelen. Maar ook dat die jonge broeder van 18, die pianoleraar, invloed zou uitoefenen op onze zoon. Want hij kon dingen tegen hem zeggen die wij als ouders soms minder goed konden zeggen. Nou, hier zie je iets van Paulus die zegt, weet je wat? Je bent door je oma en door je moeder onderwezen. Maar ik wil jou ook discipelen. Ik wil jou iets meegeven. Daar kunnen we echt voor bidden. Als je het moeilijk vindt om met je kinderen te praten of met je tieners te praten. Of dat je het moeilijk vindt om hun hart te bereiken. Of als je op de jeugdclub, de tienerclub, of als je als docent op school het soms moeilijk vindt om bij een mentorleerling echt het hart te raken. Dan kunnen we bidden dat er anderen zijn, ook in de kerk. Is dit niet een belangrijk principe in de kerk, dat er generaties zijn, net boven de generatie van de doelgroep die we beogen, die optrekken. Twintigers zijn voor tieners de generatie die het dichtstbij is. En die een geweldig voorbeeld kunnen hebben voor de generatie onder hen. Paulus, wat heb je dan gedaan met Timotheus? Hoe deed je dat dan? Nou, Paulus zegt, ik heb een aantal dingen gedaan. Ik heb jou, Timotheus, onderwijs gegeven. Waarschijnlijk onderweg, jongens en meiden. Waarschijnlijk hebben ze de boekrollen geopend en heeft Paulus gewoon uiteengezet wat de schriften leren. Zoals Timotheus dat nu, terwijl Paulus dit aan hem schrijft in Efeze moet doen, zo zegt hij, weet je nog dat ik dat met jou deed? Dat ik je onderwijs gegeven heb. Onderwijs is echt belangrijk in discipelschap. Er is zonder onderwijs uit het woord van God geen discipelschap. Discipelschap is geen holle frase, maar het is gevuld met de woorden van God. Nou, daarom is het belangrijk dat we op zondag natuurlijk het woord van God horen, maar eigenlijk ons hele leven, ook in de kringen, in de jeugdgroepen, moeten we momenten vinden dat we het woord van God onderwijzen. Soms in groot verband, soms in klein verband, hun leren. Er staat heel vaak in Marcus en in Matthäus en in Lucas. En Jezus begon hun veel dingen te leren. Jezus ging zitten. En hij begon zijn discipelen onderwijs te geven. Ik vind het heel mooi dat Paulus in Titus 2 zegt, oudere vrouwen kunnen jongere vrouwen onderwijzen. Oudere mannen jonge mannen onderwijzen. Twee keer geleden hadden wij een gesprek, mijn vrouw en ik, met een nieuw stel in de gemeente. Dertigers, 29. En ze zeiden, We zijn heel blij dat we een plekje gevonden hebben bij jullie in de gemeente. Maar we zijn eigenlijk heel erg op zoek naar een ouder echtpaar. Waar we soms eens wat vragen aan kunnen stellen. Ze hadden twee jonge kinderen. Zo, nou, we hebben soms gewoon echt vragen over hoe doe je dat nu met opvoeding. Of ook in het huwelijk. Is er misschien een ouderstel in de gemeente wat 20, 25, 30 jaar getrouwd is. Wat ons kan helpen. Lees wat ons kan discipelen. Hoe we dingen kunnen doen. Onderwijs. Het tweede wat Paulus zegt is levenswandel. Als dit gaat over wat de schrift leert, dan gaat dit over hoe je het uitleeft. Paulus zegt, ik heb niet alleen laten zien wat de Bijbel zegt, ik heb je ook mee laten kijken in mijn leven. Welke keuzes ik maakte, hoe mijn way of life was. Kinderen kijken niet alleen, jongeren, discipelen kijken niet alleen naar hoe iets hoort en wat de Bijbel zegt. Ze kijken vooral naar hoe iemand het doet. Als je bijvoorbeeld met kinderen het verhaal van de barmhartige Samaritaan bespreekt. En je zegt, weet je, die leviet en die priester die liepen voorbij. Maar toen kwam er een man, die was van een ander volk. Die stopte, zette zijn ezel aan de kant, begon de wonden te verbinden. Etcetera, etcetera. Je kent het verhaal. En dan zeg je tegen de kinderen, oké, hoe kunnen wij nu een barmhartige Samaritaan zijn voor iemand anders? Dan gaan kinderen hun vinger opsteken en zeggen, daar hebben we ideeën over. En dan beginnen ze over dat kind wat op het schoolplein is gevallen, die bloed aan zijn knie heeft, dat ze dan de juf of meester gaan roepen. Ze hebben ideeën van hoe ze dit kunnen toepassen. Nou, Paulus zegt, Timotheus, jij hebt gezien hoe ik het woord van God heb toegepast in mijn leven. Hoe jij anderen helpt. Hoe je gastvrij bent. Hoe je vrijgevig bent. Hoe je omgaat met lijden. Met onrecht. Discipelen observeren hoe je handelt. Ze doen niet per se jouw woorden na, maar er is een verlangen om je gedrag te kopiëren. Mijn vrouw zei laatst tegen mij, even een heel uberpraktisch voorbeeld, maar het helpt soms hè, om het een beetje praktisch te maken. Wij hebben 4 zoons. En mijn vrouw wil heel graag dat wij als mannen, we hebben een mannenhuishouden dus, zittend naar de wc gaan. Zittend graag. Dat scheelt wat schoonmaakwerkzaamheden. En Johanna zei tegen mij, Leander, we kunnen er 1000 bordjes boven hangen. Ga zitten. Maar als ze zien dat jij staat, gaan zij ook staan. En dat is waar. Wij kunnen 1000 keer dingen onderwijzen, ook in de kerk. De vraag is wat wij doen. Wat wij uitleven. Dan word je een voorbeeld. Het derde is, jij hebt mij nagevolgd in mijn levensopvatting. Dat is de allerdiepste. Als je meeschrijft, dit is wat de schrift zegt. Dit is hoe het hoort. Dit is hoe je het als discipelmaker doet. Dit is wie je als discipelmaker bent. Je levensopvatting zegt iets over je hele mindset. In het Engels staat er je purpose, je doelstellingen, je motieven. Dat wat jou ten diepste drijft. Wie je bent. Waar je je bed voor uitkomt. Waar je echt voor leeft. Weet je wat Paulus tegen Timotheus zegt? Dat vind ik zo mooi. Je hebt mij horen onderwijzen. Je hebt mij zien leven. Je hebt gezien wie ik ben. Eigenlijk zegt Paulus, ik heb mijn hele leven voor jou opengezet. Die discipelschapsrelatie hadden wij. En dan vervolgt hij, Timotheus, jij hebt mijn geloof gezien. Jij hebt mijn geduld gezien. Hoe ik soms, nou ja, het bloed van onder mijn nagels vandaan gehaald werd. Maar hoe God me genade gaf om geduldig te zijn. Je hebt mijn liefde gezien. Je hebt mijn volharding gezien. Je hebt iets van mijn vervolgingen en mijn lijden gezien toen ik gestenigd werd. En jij op een afstandje stond te kijken. Ik heb mijn hele leven met jou gedeeld. Ik heb een vraag aan je. Je mag die vragen even stilletjes voor jezelf beantwoorden en misschien straks bij de koffie aan iemand vertellen. Wie zijn voor jou voorbeelden geweest of op dit moment voorbeelden waarbij je zegt wat daar een beetje staat, dat zie ik in hem of haar. Wat Paulus voor Timotheus was, dat is hij of zij voor mij. Heb jij geestelijke voorbeelden? Mannen, vrouwen, gelovigen, misschien iets ouder of veel ouder dan jij. Misschien binnen de gemeente, misschien buiten de gemeente. Misschien wel in je biologische familie, waarvan je zegt, die persoon ben ik nagevolgd. Daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Vaak is het niet één persoon. Vaak zijn het meerdere personen. God geeft soms ook bepaalde personen in bepaalde seizoenen. Met wie je close kan optrekken. En aan wie je echt iets hebt geestelijk gezien. Die een erfenis aan jou nalaat. Schiet er een naam bij je te binnen? Namen? Misschien mooi om God eens voor te danken voor die personen. Of misschien zelfs hen eens te bedanken. Dankjewel voor wie je in Jezus' naam voor mij bent geweest. En wat ik van jou heb mogen leren. Als je wil weten hoe je discipelen kan maken, kijk eens naar deze dingen. Onderwijs anderen. Ga anderen voor. Deel je leven, je geloof, je geduld, je liefde, je volharding. Zelfs je vervolgingen en je lijden. En dan de laatste. Laatste, derde punt. Dat is de derde, ja, de volgende dia. Nog eentje? Yes. Discipelmakers gezocht. Ik denk in 2025, in deze tijd van individualisme, zijn er mensen nodig, onvolmaakte, struikelende gelovigen, die niettemin een verlangen hebben om anderen te discipelen. Discipelschap zit niet allereerst in methodes, in filosofieën. Het zit niet in goede voorgangers of geweldige preken. Het zit niet in nieuwe slimmigheden of in entertainment, echt niet. Maar discipelschap is eigenlijk zo eenvoudig. Het zit in echtheid, in geloof, in echte relaties met mensen. In toewijding aan elkaar. Mensen die zich willen geven. Ik zou eigenlijk willen zeggen vanmiddag om het heel simpel, heilig simpel te maken. Discipelschap vindt plaats als wij God lief hebben boven alles. En de naaste, lees de gemeenteleden als onszelf. Als wij een diepe relatie met God onderhouden. Een echte relatie. En wij op zoek zijn naar relaties, echte relaties binnen de gemeente. Gewoon ontspannen, vriendschappelijke, broeder-zuster relaties binnen de gemeente. Door met elkaar koffie te drinken, door met elkaar op te trekken, door met elkaar te wandelen, door elkaar te bemoedigen, door voor elkaar te bidden. Door gezinnen te laten ontmoeten, gewoon in alle ontspannenheid. En we leven met God en we zijn oprecht met elkaar, dan gaat discipelschap plaatsvinden. Dan gaat Gods geest door ons heen het voorbeeld van de een zegenend gebruiken voor de ander. Maar het kost wel wat. Kerk zijn is meer dan op zondagmorgen of op zondagmiddag samenkomen. Kerk zijn is samen Jezus volgen en doen wat hij zegt. Het vraagt ook een bepaalde openheid. Dat ik bereid ben om anderen mee te laten kijken. In mijn tegenslag. In mijn verdriet. In mijn verzoekingen. Nee, ik bedoel niet dat wij altijd maar overal alles op tafel moeten leggen. Maar wel dat we niet de vrome man of de vrome vrouw moeten spelen. Maar dat we eerlijk durven zijn over hoe we in ons leven zijn. In voor- en tegenspoed. Jezus zei niet tegen zijn discipelen, volg mij, ik zie jullie elke zaterdagmorgen tussen 10 en 12. Of zo je wilt, zondagmorgen. Nee, Jezus ging met hen onderweg. Hij ging een discipelschapsrelatie aan. Wij staan, hoewel hier de achtergronden heel verschillend zijn, denk ik, allemaal in een bepaalde kerktraditie. Wij leven in een heel andere context als Jezus en zijn discipelen en Paulus en Timotheus. Wij leven in een geïndividualiseerde samenleving, waarbij we elkaar ook veel minder nodig hebben dan 20 eeuwen geleden. Daarom vraagt het van ons extra aandacht om in onze tijd ons best te doen om discipelen te zijn en discipelmakers te zijn, om aan relaties te werken, om onze jongeren en kinderen te onderwijzen, om volwassenen samen te brengen, om het commitment op te kunnen brengen, om ouderen te bezoeken, zwakken te ondersteunen, om armen te geven, aan singles en eenzamen en weduwen in gezinnen te brengen, waardoor we elkaar over en weer discipelen. Daarom mijn laatste vraag. Ik vroeg je net, wie is voor jou een voorbeeld geweest? Ik zou je nu willen vragen, alle die de Heer Jezus belijden, of je nu 14 bent of 74, ouder of jonger, als je Jezus lief hebt, voor wie zou jij een voorbeeld kunnen zijn? Voor wie zou jij discipelschapsinvloed kunnen hebben? Met wie zou jij wat meer op kunnen trekken? Wil jij anderen leren wat je van Jezus hebt geleerd? Denk klein. Sorry, begin klein en denk groot. Excuses. Misschien kan het zijn dat je zegt, ik ga deze week eens met mijn zoon wandelen. Ik heb mijn zoon van 15 al een tijdje niet echt gesproken. Ik ga eens met hem wandelen. Ik ga eens investeren in de relatie. Misschien kan het zijn dat je zegt, ik ga een broeder in de gemeente, die kan een tijdje minder spreken, die misschien een beetje aan de rand is komen te staan, daar ga ik eens koffie drinken. Ik ga die zus van de week eens even een kaartje door de bus doen. Ik ga 2, 3 namen van jongeren in de gemeente waarvan ik weet dat ze echt in de strijd zitten, in de verzoeking, die ga ik op mijn gebedslijst zetten. Ik ga niet zelf in volle kracht allerlei dingen doen en mijn agenda uit laten puilen om over een paar maanden alles weer terug te geven. Nee, begin klein. Misschien 1 persoon. Ik zou het zo willen zeggen, durf jij straks, als we straks stil bidden, tegen God te zeggen, voor wie zou ik in Jezus' naam iets mogen betekenen? Binnen de gemeente of gelovigen buiten de gemeente? Met de gaven en de persoonlijkheid die jij hebt en die jij bent. Als je zegt, neem mijn leven, laat het Heer, help mij een discipelmaker te zijn, dan zeg ik tegen jou in de naam van Jezus, 2 beloften zijn voor jou bestemd. 1 is, Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde. En 2 is, hij is met jou, tot aan de voltooiing van de wereld. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heer Jezus, dank u wel dat u naar ons toe komt. Wij zondaren in onszelf, die het totaal niet verdienen. En dat u ons uitnodigt om met u onderweg te gaan. Om met u te leven. Van u te leren. En te ontdekken dat u zachtmoedig bent. En nederig van hart. Dank u wel dat we in dat proces met vallen en opstaan steeds meer van uw karakter mogen ontdekken. En dank u wel dat u ons ook roept om mezelf weer iets voor anderen te betekenen. Dank u wel voor de voorbeelden die wij hebben gehad. Van mentoren, van ouders, van docenten, van oudsten of voorgangers. Die, hoewel ze zondaren waren, toch iets van uw genade lieten zien. Genade die ons jaloers maakte. Die ons hielp om te verlangen, om te worden zoals zij. Omdat zij waren geworden zoals u. En we zijn vanmiddag hier bij elkaar, we hebben over deze dingen nagedacht. En u ziet ons, Heer God, we zijn beperkte mensen. We hebben maar 5 broden en 2 vissen. Maar u hebt gezegd, Heer Jezus, als je dit gaat doen, weet dan dat ik alle macht heb. En weet dan dat ik door mijn geest bij je ben tot aan de voltooiing van de wereld. Daarom moeten we niet naar onszelf kijken. U vraagt niet op dit moment dat we naar onszelf kijken. Kan ik dit? Zelfs niet wil ik dit. Maar u vraagt, wil je naar mij kijken? Wil je mij volgen? Wil je je leven aan mij geven? Je tijd, je geld, je huis, je agenda, je relaties, je vriendschappen. En wil je je door mijn geest laten beïnvloeden, zodat je anderen tot zegen kan zijn? We zijn een moment stil, dat ieder voor zich met de Heer kan spreken. Misschien een naam die op je hart is, aan God kan voorleggen. Daarna zal ik afsluiten.